Welkom bij Radio Maria.
De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit de pauselijke encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. Een vorige keer waren we geëindigd met het derde punt van het vierde hoofdstuk. Dat hebt ge mij gedaan voor een nieuwe cultuur van het menselijke leven, is de titel van het hoofdstuk waaronder wij ons bevinden. En vandaag beginnen wij met het vierde punt. Mijn broeders, wat voor nut heeft het wanneer iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar de werken hem ontbreken? Een zin uit de brief van de heilige apostel Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14. Het evangelie van het leven dienen. Krachtens onze deelname aan Christus' koninklijke zending moeten de ondersteuning en de bevordering van het menselijk leven verwerkelijkt worden door de dienst van de naastenliefde, die in het persoonlijke getuigenis, in de verschillende vormen van vrijwillige inzet, in het sociale handelen en in het politieke engagement tot uitdrukking komt. Dat is op dit moment een bijzonder dringende eis, omdat de cultuur van de dood zich met zoveel macht tegen de cultuur van het leven keert en vaak de overhand schijnt te hebben. Daarvoor ligt echter nog een uitdaging die voortkomt uit het geloof dat in de liefde werkzaam is. Zoals staat in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 6. Zoals ons de Jacobusbrief vermaand, in het tweede hoofdstuk, versen 14 tot en met 17. Mijn broeders, wat voor nut heeft het wanneer iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar de werken hem ontbreken? Kan soms het geloof hem redden? Wanneer een broeder of een zuster zonder kleding is en zonder het dagelijkse brood, en een van u tot hen zegt, gaat in vrede, warmt en verzadigt u, maar u geeft hen niet wat zij nodig hebben, wat voor nut heeft dat? Zo is ook het geloof op zichzelf, wanneer het geen werken kan laten zien, dood. Bij de dienst van de naastenliefde moeten houding ons bezielen en kenmerken. Wij moeten voor de ander zorgen als voor een persoon voor wie God ons verantwoordelijk heeft gemaakt. Als leerlingen van Jezus worden wij geroepen ons tot naasten van iedere mens te maken en daarbij een bijzondere voorkeur te hebben voor hen die het armste zijn, het meest alleen en het meest behoeftig. Doordat wij hem die honger heeft, dorst heeft, de vreemdeling, de naakte, de zieke, de gevangene, zoals ook het ongeboren kind, de oude mens in zijn lijden of onmiddellijk voor zijn dood, helpen, mogen wij Jezus dienen zoals hij zelf gezegd heeft. Wat ge voor een van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt ge voor mij gedaan. Daarom moeten wij ons aangesproken voelen en beoordeeld door het altijd nog actuele woord van de heilige Johannes Chrysostomus. Citaat: wil je eer bewijzen aan het lichaam van Christus? Ga er niet aan voorbij wanneer het naakt is. Eer het niet hier in de tempel met zijden stoffen, om het dan buiten, waar het lijdt onder koude en naaktheid, te negeren. Einde citaat. Als het om het leven gaat, moet de dienst van de naastenliefde ten diepste eenstemmig zijn. Ze kan geen eenzijdigheden en discriminatie dulden, want het menselijk leven is heilig en onaantastbaar in ieder stadium en in iedere situatie. Het is een ondeelbaar goed. We moeten dus zorg tonen voor het hele leven en voor het leven van iedereen. Ja, het gaat nog dieper. We moeten tot de eigenlijke wortels van het leven en de liefde gaan. Het is de diepe liefde voor iedere man en vrouw die in de loop van de eeuwen een buitengewone geschiedenis van naastenliefde heeft ontwikkeld. Een geschiedenis die in de kerk en in de samenleving vele vormen van dienst aan het leven tot stand heeft gebracht, die de bewondering opwekken van alle onbevooroordeelde waarnemers. Elke christelijke gemeenschap met een hernieuwd besef van verantwoordelijkheid moet deze geschiedenis blijven schrijven door allerlei soorten pastorale en sociale activiteit. Met dit doel moeten voldoende, doelmatige vormen van begeleiding van het wordende leven in praktijk gebracht worden, waarbij het erom gaat die moeders in het bijzonder nabij te zijn, die ook zonder de ondersteuning door de vader niet aarzelen hun kind ter wereld te brengen en op te voeden. Soortgelijke zorg moet gegeven worden aan het leven van de gemarginaliseerden of de lijdenden, vooral in zijn laatste stadia. Dit alles vraagt om geduldig en moedig opvoedingswerk dat erop gericht is allen en ieder afzonderlijk aan te moedigen om elkaars lasten te dragen. Het vereist een voortdurende bevordering van roepingen tot dienstwerk, in het bijzonder onder de jongeren. Het vereist ook de verwezenlijking van concrete lange termijn projecten en initiatieven, geïnspireerd door het evangelie. Veelvoudig zijn de middelen die met kundigheid en ernstige inzet ontwikkeld moeten worden. Ten aanzien van het eerste stadium van het leven moet men centra voor natuurlijke vruchtbaarheidsregeling bevorderen als een waardevolle hulp bij verantwoordelijk ouderschap, waarbij alle individuen, en in de eerste plaats het kind, erkend en gerespecteerd worden in hun eigen recht, en waar iedere beslissing geleid wordt door het ideaal van de oprechte zelfgave. Ook adviesbureaus voor huwelijk en gezin bieden door hun specifieke werk van begeleiding en preventie, uitgevoerd volgens een mensvisie die overeenkomt met de christelijke visie op de persoon, op het echtpaar en op de seksualiteit, ook waardevolle hulp bij het ontdekken van de betekenis van liefde en leven, en bij het ondersteunen en begeleiden van ieder gezin bij zijn zending als het heiligdom van het leven. Het pasgeboren leven wordt ook gediend door hulpcentra en tehuizen of centra waar het nieuwe leven opgenomen wordt. Dankzij het werk van zulke centra ontdekken veel ongehuwde moeders en echtparen in moeilijkheden nieuwe hoop en vinden zij hulp en steun bij het overwinnen van hun problemen en van de vrees om een pas ontvangen leven of een leven dat juist ter wereld is gekomen te aanvaarden. Met betrekking tot het leven in een ellendige toestand, in een situatie van ontsporing, in ziekte en aan de rand van de maatschappij, zijn andere instrumenten, zoals de gemeenschappen om drugsverslaafden te behandelen, woongemeenschappen voor minderjarigen of geestelijke gehandicapten, zorg- en hulpcentra voor aidspatiënten, Vereniging voor Solidariteit, in het bijzonder met de gehandicapten, welsprekende uitdrukking van wat de liefde kan bedenken om aan ieder nieuwe reden tot hoop en concrete levensmogelijkheden te geven. Wanneer dan het aardse bestaan ten einde neigt, is het opnieuw de naastenliefde die de meest gepaste middelen vindt om de ouderen, vooral hen die niet langer voor zichzelf kunnen zorgen, en de terminale zieken het mogelijk te maken echt menselijke hulp te genieten en een gepast antwoord te krijgen op hun noden, vooral hun angst en eenzaamheid. In deze gevallen is de rol van de familie onvervangbaar. Toch kunnen families veel hulp vinden in bureaus van maatschappelijk werk en, indien nodig, door hun toevlucht te nemen tot palliatieve zorg, waarbij ze hun voordeel kunnen doen met geschikte medische en sociale dienstverlening, die in openbare instellingen of ook aan huis beschikbaar is. Er moet opnieuw worden nagedacht over met name de rol van ziekenhuizen, klinieken en verpleeghuizen. Deze zouden niet louter instellingen moeten zijn waar zorg wordt gegeven voor de zieken of de stervenden. Bovenal zouden het plaatsen moeten zijn waar lijden, pijn en dood worden herkend en begrepen in hun menselijke en specifiek christelijke betekenis. Dit moet vooral duidelijk en effectief zijn in instellingen die bemand worden door religieuzen of die op een of andere manier verbonden zijn met de kerk. Deze bureaus en centra van dienst aan het leven en alle andere initiatieven voor hulp en solidariteit die de omstandigheden van tijd tot tijd kunnen oproepen, moeten geleid worden door mensen die edelmoedig zijn in hun inzet en zich volledig bewust van het belang van het evangelie van het leven voor het welzijn van enkelingen en samenleving. Een unieke verantwoordelijkheid draagt het personeel in de gezondheidszorg, artsen, apothekers, verplegers en verpleegsters, zielzorgers, religieuzen, bestuur en vrijwilligers. Hun beroep maakt hen tot hoeders en dienaars van het menselijke leven. In de huidige culturele en sociale context, waarin de wetenschap en de praktijk van de geneeskunde het risico lopen de hun eigen ethische dimensies te verliezen, kunnen zij soms sterk bekoord worden om tot initiatiefnemers van de manipulatie met het leven of tot voltrekkers van de dood te worden. In het licht van deze bekoring is hun verantwoordelijkheid tegenwoordig enorm toegenomen. Haar diepste inspiratie en haar sterkste steun liggen in de intrinsieke en niet te ontkennen ethische dimensie van het medisch beroep. Iets dat al erkend werd door de oude en nog steeds belangrijke eed van Hippocrates, die van iedere dokter verlangt dat hij of zij zichzelf verbindt tot absoluut respect voor het menselijk leven en zijn heiligheid. Absoluut respect voor ieder onschuldig mensenleven vereist ook de beroep op gewetensbezwaar tegenover abortus provocatus en euthanasie. Het doen sterven kan nooit beschouwd worden als een vorm van medische behandeling, zelfs wanneer de bedoeling alleen is om te voldoen aan het verzoek van de patiënt. Integendeel, het gaat volkomen in tegen het medische beroep dat zich kenmerkt als een hartstochtelijk en hardnekkig ja voor het leven. Ook biomedisch onderzoek, een terrein dat grote beloften voor de mensheid in zich draagt, moet altijd experimenten, onderzoek of toepassingen afwijzen die de onaantastbare waardigheid van het menselijk wezen over het hoofd zien en al dus niet langer ten dienste staan van de mensen. En in plaats daarvan worden tot middelen die onder het mom van hulp aan mensen hen in feite schade berokkenen. Vrijwilligers moeten een bijzondere rol spelen. Zij bieden een waardevolle bijdrage aan de dienst van het leven wanneer zij professionele kundigheid verbinden met edelmoedige, zelfloze liefde. Het evangelie van het leven inspireert hen om hun gevoelens van goede wil tegenover anderen te verheffen tot de hoogte van Christus' liefde, om iedere dag te midden van hard werk en vermoeidheid het besef te hernieuwen van de waardigheid van iedere persoon, om de behoeften van de mensen na te gaan en daarbij, indien nodig, nieuwe wegen uit te zetten waar de noden groter zijn, maar de zorg en de steun zwakker. Wil naastenliefde realistisch zijn en doelmatig, dan eist zij dat het evangelie van het leven ook gediend wordt door middel van bepaalde vormen van sociale activiteit en politiek engagement, als een manier om de waarde van het leven in onze steeds ingewikkelder en pluralistischer maatschappijen te verdedigen. Enkelingen, gezinnen, groepen en verenigingen hebben, zij het om verschillende redenen en op verschillende manieren, allemaal een verantwoordelijkheid voor het sociale handelen, voor het ontwikkelen van culturele, economische, politieke en wetgevende projecten, die, met respect voor allen en overeenkomstig de democratische beginselen, zullen bijdragen aan de opbouw van een samenleving waarin de waardigheid van iedere persoon herkend wordt en beschermd en de levens van allen worden verdedigd en gekoesterd. Deze taak drukt met name op de verantwoordelijken voor het algemeen belang. Gekozen om het volk en het algemeen belang te dienen, hebben zij de plicht om moedige keuzes te maken om het leven te steunen, vooral door wetgevende maatregelen. In een democratisch systeem, waar wetten en beslissingen gemaakt worden op basis van de consensus van velen, kan het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid in de gewetens van individuen die bekleed zijn met gezag, verzwakt zijn. Maar niemand kan ooit deze verantwoordelijkheid afwijzen, vooral wanneer hij of zij een mandaat heeft om wetten te maken of beslissingen te nemen. Zo'n mandaat roept die persoon ertoe op om tegenover God, tegenover zijn of haar eigen geweten en tegenover de hele samenleving zich te verantwoorden voor keuzes die misschien tegen het algemeen welzijn ingaan. Ofschoon wetten niet de enige middelen zijn om het menselijk leven te beschermen, spelen zij niettemin een zeer belangrijke en soms beslissende rol bij het beïnvloeden van denken en gedragspatronen. Ik herhaal nog eens dat een wet die het natuurlijke recht op leven van een onschuldige persoon aantast, onrechtvaardig is en al zodanig niet de waarde van een wet kan hebben. Daarom doe ik nog eens een dringend appel aan alle politieke leiders om geen wetten aan te nemen die, doordat zij de waardigheid van de persoon negeren, de burgerlijke samenleving zelf in de wortel bedreigen. De kerk weet dat het moeilijk is om een werkzame wettelijke verdediging van het leven in daden om te zetten in pluralistische democratieën, vanwege de aanwezigheid van sterke culturele stromingen met verschillende visies. Tegelijkertijd moedigt de kerk ervan overtuigd dat de zedelijke waarheid haar aanwezigheid diep moet doen voelen in ieder geweten, politieke leiders ertoe aan te beginnen bij de christenen onder hen om niet te wijken, maar om keuzes te maken die, rekening houdend met wat redelijkerwijs bereikbaar is, zullen leiden tot herstel van een rechtsorde ter verdediging en bevordering van de waarde van het leven. Hier moet opgewerkt worden dat het niet genoeg is om onrechtvaardige wetten af te schaffen. De onderliggende oorzaken van de aanvallen tegen het leven moeten uit de weg geruimd worden, vooral door de juiste hulp te verzekeren voor gezinnen en voor het moederschap. Een gezinspolitiek moet de basis zijn van en de drijvende kracht achter alle sociale politiek. Het gaat er dus om sociale en wetgevende initiatieven op gang te brengen die in staat zijn bij de beslissing met betrekking tot het ouderschap voorwaarden van echte vrijheid te garanderen. Bovendien is het noodzakelijk om de arbeidspolitiek, de stadsuitbreidingspolitiek, de woningbouw en sociale politiek te reorganiseren, opdat de werktijden en het tijdschema van het gezin op elkaar afgestemd kunnen worden en de verzorging van de kinderen en van de oude mensen werkelijk mogelijk wordt. Een belangrijk deel van de politiek voor het leven vormt tegenwoordig het thema van de bevolkingsgroei. De autoriteiten hebben zeker de verantwoordelijkheid om met initiatieven richting te geven aan de demografische ontwikkeling van de bevolking. Maar zulke initiatieven moeten altijd de eerste en onvervreemdbare verantwoordelijkheid van echtparen en van het gezin voorop stellen en respecteren, en mogen geen methoden gebruiken die de persoon en zijn grondrechten minachten, te beginnen met het recht op leven van ieder onschuldig menselijk wezen. Daarom is het moreel onaanvaardbaar om het gebruik van methoden aan te moedigen, laat staan op te leggen, als contraceptie, sterilisatie en abortus om geboorten te regelen. De manier om het bevolkingsvraagstuk op te lossen zijn heel anders. Regeringen en verschillende internationale bureaus moeten er bovenal naar streven om economische, sociale, gezondheids- en culturele voorwaarden te scheppen die echtparen in staat stellen om eigen keuzes te maken ten aanzien van de voortplanting, in volle vrijheid en met echte verantwoordelijkheid. Zij moeten er dan voor zorgen om vermeerdering van de middelen te verzekeren en een eerlijker verdeling van de welvaart, zodat iedereen gelijkelijk kan delen in de goederen van de schepping. Oplossingen moeten gezocht worden op wereldniveau, door het vestigen van een economie van gemeenschap en deling van goederen, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Dit is de enige manier om de waardigheid van personen en gezinnen te eerbiedigen als ook het authentieke culturele erfgoed van de volken. De dienst van het evangelie van het leven is al dus een geweldige en ingewikkelde taak. Ze schijnt ons steeds meer een waardevol en vruchtbaar terrein voor positieve samenwerking met onze broeders en zusters van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, overeenkomstig de praktische ecumene die Vaticanum II gezagvol aanmoedigde. Het schijnt ook een providentieel terrein voor dialoog en gezamenlijke inspanningen met de volgelingen van andere godsdiensten en met alle mensen van goede wil. De verdediging en de bevordering van het leven zijn niet het monopolie van iemand, maar taak en verantwoordelijkheid van iedereen. Aan de vooravond van het derde millennium ligt een moeilijke uitdaging voor ons. Alleen eendrachtige samenwerking van allen die geloven in de waarde van het leven zal een nederlaag van de beschaving van onvoorstelbare omvang kunnen vermijden. Het vijfde punt. Als olijvenloten zijn uw zonen rond uw tafel geschaard. Een zin uit Psalm 128, vers 3. Het gezin als het heiligdom van het leven. Binnen het volk van het leven en voor het leven heeft het gezin een beslissende verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit zijn eigen aard als een gemeenschap van leven en liefde, gebaseerd op het huwelijk, en uit zijn zending om liefde te bewaken, te openbaren en mee te delen. Het gaat om de liefde van God zelf, waarvan de ouders de medewerkers zijn, en als het ware de tolken, wanneer zij het leven doorgeven en opvoeden volgens zijn vaderlijk plan. Deze liefde wordt aldus zelfloosheid, ontvankelijkheid en gave. Binnen het gezin wordt ieder lid aanvaard, geëerbiedigd en geëerd, juist omdat het een persoon is. En wanneer een van hen het nodig heeft, krijgt hij intensievere en aandachtiger zorg. Het gezin heeft een speciale rol te vervullen in het leven van zijn leden, van de geboorte tot de dood. Het is waarachtig het heiligdom van het leven, de plaats waar het leven, het geschenk van God, op gepaste wijze kan worden opgenomen en beschermd tegen de vele aanvallen waaraan het blootstaat, en zich kan ontwikkelen overeenkomstig de eisen van een echt menselijke groei. De rol van het gezin bij het vestigen van een cultuur van het leven is dan ook beslissend en onvervangbaar. Als huiskerk heeft het gezin de roeping om het evangelie van het leven te verkondigen, te vieren en te dienen. Deze verantwoordelijkheid betreft allereerst de echtparen, met de roeping om de schenkers van het leven te zijn, op basis van een steeds groter besef van de betekenis van de voortplanting als een unieke gebeurtenis, die duidelijk laat zien dat het menselijk leven een gave is, ontvangen om haar vervolgens door te geven als gave. Door een nieuw leven te doen ontstaan, erkennen ouders dat het kind, als de vrucht van hun wederzijdse liefdesgave, op zijn beurt een geschenk is aan hen beiden, een geschenk dat uit hen voortkomt. Vooral in de opvoeding van de kinderen vervult het gezin zijn zending om het evangelie van het leven te verkondigen. In woord en voorbeeld, in de dagelijkse contacten en keuzes en door concrete acties en tekens leiden de ouders hun kinderen naar authentieke vrijheid, verwezenlijkt in de oprechte zelfgave. En zij vormen in hen de eerbied voor anderen, rechtvaardigheidsgevoel, hartelijke openheid, dialoog, edelmoedige dienst, solidariteit en alle andere waarden die de mensen helpen om het leven te beleven als een gave. Bij de opvoeding van de kinderen moeten de ouders zorg hebben voor het geloof van hun kinderen en hen helpen om de roeping te vervullen die God hun heeft gegeven. De zending van de ouders als opvoeders houdt ook in de kinderen leren en door voorbeeld te laten zien wat de ware betekenis is van lijden en dood. Ze zullen hiertoe in staat zijn als ze gevoelig zijn voor alle soorten van lijden om hen heen, en nog meer wanneer ze zorgen voor een houding van nabijheid, hulpvaardigheid en bereidheid tot delen tegenover zieke of oudere familieleden. Het gezin viert het evangelie van het leven door dagelijks gebed, zowel persoonlijk als gezinsgebed. Het gezin bidt om God te verheerlijken en te danken voor de gave van het leven en roept zijn licht en kracht in om in tijden van moeite en lijden stand te houden zonder de hoop te verliezen. Maar de viering die betekenis geeft aan iedere andere vorm van gebed en aanbidding, ligt in het gezamenlijke dagelijkse gezinsleven, als het een leven is van liefde en zelfgave. Deze viering wordt zo een dienst aan het evangelie van het leven, uitgedrukt door solidariteit die men ervaart in en rond het gezin, in de vorm van voorkomende, attente en liefdevolle zorg die men laat zien in de eenvoudige, gewone gebeurtenissen van elke dag. Een bijzonder sprekende uitdrukking van solidariteit tussen de gezinnen vormt de bereidheid om kinderen die door hun ouders verlaten zijn of die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren, te adopteren of op te nemen. Echte ouderliefde is bereid verder te gaan dan de banden van vlees en bloed. Door kinderen op te nemen van andere gezinnen en hun te bieden wat voor hun welzijn en volledige ontwikkeling nodig is. Onder de verschillende vormen van adoptie verdient adoptie op afstand aandacht, die de voorkeur heeft wanneer de enige reden om het kind af te staan de bittere armoede van de familie van het kind vormt. Door dit soort adoptie krijgen ouders de benodigde hulp om hun kinderen te steunen en op te voeden, zonder dat deze ontworteld raken van hun natuurlijke omgeving. Als een krachtige en volhardende beslissing om zich in te zetten voor het algemeen welzijn, moet ook solidariteit beoefend worden door deelname aan het maatschappelijke en politieke leven. Dienst aan het evangelie van het leven betekent zo dat het gezin, vooral door zijn lidmaatschap van gezinsverenigingen, eraan meewerkt dat de wetten en instellingen van de staat op geen enkele wijze het recht op leven, van de ontvangenis tot de dood, aantasten, maar dat juist beschermen en bevorderen. Speciale aandacht moeten de ouderen krijgen. Terwijl in sommige culturen oudere mensen deel van het gezin blijven met een belangrijke en actieve rol, worden in andere de ouderen beschouwd als een nutteloze last en aan zichzelf overgelaten. Hier kan de bekoring om tot euthanasie zijn toevlucht te nemen gemakkelijker ontstaan. Het afschuiven of zelfs afwijzen van ouderen is onverdraaglijk. Hun aanwezigheid in het gezin, of tenminste de nabijheid van het gezin in gevallen waarin beperkte woonruimte of andere redenen dit onmogelijk maken, is van fundamenteel belang voor het scheppen van een klimaat van onderlinge uitwisseling en verrijkend contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Daarom is het belangrijk om een soort verdrag tussen de generaties te bewaren en waar het verdwenen is, opnieuw te sluiten. Zo kunnen ouders in hun latere jaren van hun kinderen de aanvaarding en solidariteit krijgen die zij zelf aan hun kinderen gaven toen zij hen ter wereld brachten. Dit vraagt de gehoorzaamheid aan het goddelijke gebod om zijn vader en moeder te eren. Maar er is meer. De ouderen moeten niet alleen beschouwd worden als het voorwerp van onze zorg, nabijheid en dienst. Ze moeten zelf een waardevolle bijdrage leveren aan het evangelie van het leven. Dankzij de rijke schat aan ervaringen die zij in de loop der jaren hebben verzameld, kunnen en moeten de ouderen bronnen van wijsheid zijn en getuigen van hoop en liefde. Ofschoon het waar is dat de toekomst van de mensheid door het gezin loopt, moet men toegeven dat de moderne sociale, economische en culturele omstandigheden de taak van het gezin om het leven te dienen moeilijker en veel eisender maken. Om zijn roeping als heiligdom van het leven te vervullen, als de cel van een samenleving die het leven bemint en opneemt, moet de familie dringend geholpen en gesteund worden. Gemeenschappen en staten moeten alle steun garanderen, inclusief economische steun, die gezinnen nodig hebben om hun problemen te overwinnen op een echt menselijke manier. Van haar kant moet de kerk onvermoeibaar een gezinspastoraal bevorderen die in staat is om ieder gezin zijn zending tegenover het evangelie van het leven met moed en vreugde te laten herontdekken en beleven. Puntje 6. Een zin uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Hoofdstuk 5, vers 8. Leeft als kinderen van het licht. Om een verandering van de cultuur te bewerken. Leeft als kinderen van het licht. Tracht te leren wat de Heer welgevallig is. Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Uit diezelfde brief dus, hoofdstuk 5, vers 8, 10 tot en met 11. In onze huidige maatschappelijke context, die gekenmerkt wordt door een dramatische strijd tussen de cultuur van het leven en de cultuur van de dood, is er behoefte aan de ontwikkeling van een sterke kritische zin, in staat om echte waarden en authentieke noden te onderscheiden. Er is dringend een algemene mobilisatie van de gewetens nodig en een gezamenlijke ethische inspanning om een grote campagne ter ondersteuning van het leven op te zetten. Wij moeten allemaal samen een nieuwe cultuur van het leven opbouwen. Nieuw, omdat die in staat zal zijn om de tegenwoordige volkomen nieuwe problemen betreffende het menselijk leven aan te pakken en op te lossen. Nieuw, omdat ze zal worden aangenomen door alle christenen met diepere en krachtiger overtuiging. Nieuw, omdat ze in staat zal zijn een serieuze en moedige dialoog op gang te brengen tussen alle partijen. En terwijl de dringende behoefte aan zo'n cultuuromslag verbonden is met de huidige historische situatie, wortelt zij ook in de zending van de kerk tot evangelisatie. Het doel van het evangelie is toch om de mensheid van binnen om te vormen en haar nieuw te maken. Als het zuurdeeg dat heel het deeg doet gisten, moet het evangelie alle culturen doordringen en van binnenuit leven geven, opdat zij de volle waarheid over de menselijke persoon en over het menselijk leven tot uitdrukking brengen. We moeten beginnen met de vernieuwing van een cultuur van het leven binnen de christelijke gemeenschappen zelf. Te vaak gebeurt het dat gelovigen, zelfs zij die actief deelnemen aan het leven van de kerk, tenslotte hun christelijk geloof scheiden van zijn ethische eisen ten aanzien van het leven, en zo vervallen tot moreel subjectivisme en bepaalde onaanvaardbare gedragswijzen. Met grote openheid en moed dienen we de vraag te stellen hoe de cultuur van het leven tegenwoordig verspreid is onder de christenen, gezinnen, groepen en gemeenschappen in onze bisdommen. Met gelijke duidelijkheid en vastbeslotenheid moeten we de stappen onderscheiden die wij dienen te zetten om het leven in heel zijn waarheid te dienen. Tegelijkertijd moeten we een serieuze en grondige uitwisseling bevorderen over de basiskwesties van het menselijk leven, met iedereen, ook niet-gelovigen, in intellectuele kringen, in de verschillende beroepsmilieus en op het niveau van ieders dagelijks leven. De eerste fundamentele stap op weg naar deze cultuuromslag vormt de vorming van de gewetens, met betrekking tot de onvergelijkelijke en onaantastbare waarde van ieder mensenleven. Het is van het grootste belang om de essentiële verbinding tussen leven en vrijheid te herstellen. Dit zijn onscheidbare goederen. Als het een geschonden wordt, zal het andere tenslotte ook geschonden worden. Er bestaat geen ware vrijheid waar het leven niet aanvaard en bemind wordt. En er bestaat geen volheid van leven, tenzij in vrijheid. Beide werkelijkheden hebben bovendien een ingeschapen bijzondere betrekking die ze onlosmakelijk verbindt, de roeping om te beminnen. Liefde is, als oprechte zelfgave, wat aan het leven en aan de vrijheid de eigenlijke betekenis geeft. Niet minder beslissend is bij de gewetensvorming de herontdekking van de noodzakelijke band tussen vrijheid en waarheid. Zoals ik vaak naar voren heb gebracht, wordt het onmogelijk om de persoonlijke rechten te vestigen op een sterke rationele basis, wanneer de vrijheid wordt losgemaakt van de objectieve waarheid. Dan worden de voorwaarden geschapen om de samenleving bloot te stellen aan de onbeteugelde willekeur van afzonderlijke personen of aan het onderdrukkend totalitarisme van het openbaar gezag. Daarom is het van wezenlijk belang dat de mens de oorspronkelijke vanzelfsprekendheid van zijn staat van schepsel erkent, waaraan God het bestaan en het leven heeft geschonken als een gave en een opgave. Enkel door zijn ingeschapen afhankelijkheid te aanvaarden, kan de mens zijn vrijheid ten volle beleven en gebruiken, en tegelijkertijd het leven en de vrijheid van iedere andere persoon eerbiedigen. Hier vooral ziet men dat in het hart van iedere cultuur de houding staat die de mens aanneemt tegenover het grootste mysterie, het mysterie van God. Waar God wordt ontkend en mensen leven alsof hij niet bestond, of waar men geen rekening houdt met zijn geboden, worden de waardigheid van de menselijke persoon en de onaantastbaarheid van het menselijk leven tenslotte verworpen of in gevaar gebracht. Nauw verbonden met de gewetensvorming is het opvoedingswerk, dat individuen helpt om steeds meer mens te zijn, hen steeds dieper in de waarheid leidt, in hen een toenemende eerbied voor het leven wekt en hen oefent in intermenselijke betrekkingen. Er is vooral behoefte aan onderwijs in de waarde van het leven vanaf zijn oorsprong. Het is een illusie om te denken dat men een echte cultuur van het menselijke leven kan opbouwen zonder de jongeren te helpen, om de seksualiteit, de liefde en het hele leven te begrijpen en te beminnen in hun ware betekenis en in hun nauwe onderlinge betrekking. De seksualiteit, die de hele persoon verrijkt, toont haar diepste betekenis doordat zij de persoon brengt tot zelfgave in liefde. Het banaliseren van de seksualiteit is een van de belangrijkste factoren die geleid hebben tot een minachting van het nieuwe leven. Alleen een echte liefde kan het leven beschermen. Men kan er dus niet omheen om, speciaal aan de opgroeiende en jongvolwassenen, een authentieke opvoeding te bieden in de seksualiteit en in de liefde. Een opvoeding die oefening in kuisheid inhoudt als een deugd die de persoonlijke rijpheid bevordert en die iemand in staat stelt om de echtelijke betekenis van het lichaam te eerbiedigen. Het opvoedingswerk ten dienste van het leven omvat ook de oefening van echtparen in verantwoordelijke voortplanting. In haar ware betekenis vraagt verantwoordelijke voortplanting van echtparen om gehoorzaam te zijn aan de oproep van de Heer en te handelen als gelovige vertolkers van zijn plan. Dat gebeurt wanneer het gezin edelmoedig openstaat voor nieuwe levens en wanneer echtparen een houding bewaren van openheid voor en dienst aan het leven, zelfs als ze om ernstige redenen en met respect voor de morele wet ervoor kiezen om voorlopig of voor onbepaalde tijd een nieuwe geboorte te vermijden. De morele wet verplicht hen in ieder geval om de neigingen van het instinct en van de hartstocht te beheersen en om de biologische wetten te respecteren die in hun persoon staan gegrift. Precies dit respect wettigt het gebruik van natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsregeling ten dienste van een verantwoorde voortplanting. Vanuit wetenschappelijk oogpunt worden deze methoden steeds nauwkeuriger en maken ze het in de praktijk mogelijk om te kiezen in overeenstemming met de morele waarden. Een eerlijke beschouwing van hun effectiviteit zou bepaalde vooroordelen moeten wegnemen die nog wijd en zijd bestaan en zou echtparen, evenals gezondheids- en maatschappelijk werkers, moeten overtuigen van het belang van een goede vorming op dit gebied. De kerk is dankbaar jegens hen die met persoonlijke opoffering en vaak miskende toewijding zichzelf wijden aan de studie en de verspreiding van deze methoden, als ook aan de bevordering van een opvoeding in de morele waarden die zij veronderstellen. Het opvoedingswerk moet ook het lijden en de dood in overweging nemen. Deze vormen een deel van het menselijk bestaan, en het is vruchteloos, om niet te zeggen misleidend, om te trachten ze te verbergen of te verdringen. Integendeel. Men moet de mensen helpen om hun diepe geheim te begrijpen in zijn concrete, harde werkelijkheid. Zelfs pijn en lijden hebben betekenis en waarde wanneer men ze ervaart in nauwe verbinding met ontvangen en gegeven liefde. In dat perspectief heb ik besloten tot de jaarlijkse viering van de Werelddag van de Zieken, waarbij ik de heilswaarde van de opoffering van het lijden heb benadrukt, die, indien ze beleefd wordt in gemeenschap met Christus, hoort tot de eigenlijke essentie van de verrijzenis. De dood zelf is alles behalve een gebeurtenis zonder hoop. Het is de deur die wijd open staat naar de eeuwigheid en voor hen die leven in Christus een ervaring van deelname aan zijn dood en verrijzenis. Samenvattend kunnen we zeggen dat de cultuuromslag waartoe wij oproepen van iedereen de moed vraagt om een nieuwe levensstijl aan te nemen. Die bestaat in het maken van praktische keuzes op persoonlijk, gezins, maatschappelijk en internationaal vlak, op basis van een juiste waardenschaal. De voorrang van het zijn boven het hebben. Van de persoon boven de dingen. Deze vernieuwde levensstijl houdt ook in dat wij veranderen van onverschilligheid naar zorg voor anderen, van afwijzing naar opname van hen. Andere mensen zijn geen concurrenten waartegen we ons moeten verdedigen, maar broeders en zusters die we moeten steunen. Zij moeten bemind worden om zichzelf en zij verrijken ons door hun aanwezigheid. In deze mobilisatie voor een nieuwe cultuur van het leven mag niemand zich uitgesloten voelen. Iedereen heeft een belangrijke rol te spelen. Leraren en opvoeders hebben samen met het gezin een bijzonder waardevolle bijdrage te leveren. Veel zal van hen afhangen, willen jonge mensen, geoefend in ware vrijheid, in staat zijn om authentieke idealen voor zichzelf te koesteren en aan anderen bekend te maken. En willen zij groeien in eerbied voor en dienst aan iedere andere persoon in het gezin en in de samenleving. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Dit is echter nog niet het einde van dit zesde punt onder het vierde hoofdstuk. Daar gaan we een volgende keer mee verder, waar de heilige paus Johannes Paulus II verder uit de doeken doet, hoe dus die verschillende groepen in de samenleving kunnen bijdragen aan de omwenteling van een nieuwe cultuur voor het leven. En daar gaan we volgende keer mee verder. We danken u van ganser harte voor het luisteren naar deze voorlezing uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. Volgende keer gaan we dus verder met het tweede deeltje van het zesde punt onder het vierde hoofdstuk. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.